We zijn in Matteüs 5. En er is een plaatje wat we geschetst zien worden waarin de Heer op een berg is en hij spreekt tot de zijnen. En vervolgens gaan de woorden die de Heer uitspreekt over de wet zoals de wet werkelijk bedoeld is. En hoe de wet werkelijk toegepast zou moeten worden. En op het moment dat je dat letterlijk zou doen, is de enige mogelijke conclusie dat er geen mens zou zijn bestaan die die wet zou kunnen dragen. Immers, die zou geen ledemaat overhouden. En met name de fariseeën en de schriftgeleerden worden dus door de Heer hoogst terecht gewezen. En men zou overvloediger in gerechtigheid zijn dan hen. Nou ja. Uit de achtergrond blijkt dat er juist een groot contrast is tussen wat er letterlijk staat en wat er bedoeld wordt. Namelijk, het is contrast tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. En de Heer spreekt dus op de achtergrond als de hoge priester van het nieuwe verbond. En de wet en de profeten worden vervuld in Christus. En hier, vanaf vers 3, vinden we dan bepaalde aspecten van dat nieuwe verbond terug. We staan bekend dan als de zaligsprekingen. En daarna vinden we iets over zout en licht, vanaf vers 13. En dan gaat het over de wet en de profeten, vanaf vers 17. En het eindigt dan in vers 45 met dat men volmaakt zou zijn. Nou ja, dat gij zonen uw vader zou zijn die in de hemel is. Dus dat je een bepaald doel zou bereiken. En let op, er staat niet zozeer kinderen, maar zonen, erfgenamen. Ja. En in vers 48, wees dan gij lieden volmaakt, gelijk uw vader die in de hemelen volmaakt is. De bedoeling is dat we daar niet voor terugdeinzen, omdat wij dat niet zelf tot stand hoeven te brengen. Maar, om een lang verhaal kort te maken, we zouden ons vertrouwen stellen op degene die ons volmaakt stelt in hem, in Christus. Daar gaat het om. Het zijn dus eigenlijk woorden van genade. En daarom is het ook logisch dat de woorden beginnen met zalig spreken. Met zalig. Ik wil, voordat ik die verse met jullie behandel, benadrukken dat het gaat dus over het evangelie, over het nieuwe verbond. En we vinden een plaatje waarin de Heer zich op een berg bevindt als hoge priester van het nieuwe verbond. Maar dat wil niet zeggen dat het uitsluitend voor ons is. Het nieuwe verbond is, het begint weliswaar met de gemeente, in verborgenheid, ten hemelse positie, maar het is ook voor de generaties daarna. En voor degenen die op aarde zullen zijn. Voor het aardse volk Israël, voor de volken der aarde, enzovoort. Dus die dingen die hangen met elkaar samen. Nou, het begint met zalig. Zalig zijn zij, zalig zijn zus. Het zijn eigenlijk, als je kijkt vanaf vers 3 tot en met 12 ongeveer, het zijn eigenlijk kenmerken van degene die op een of andere wijze deel krijgen aan dat koninkrijk. Zij zijn arm van geest, zij treuren, zij zijn zachtmoedig, zij hongeren en dorsten, zij zijn barmhartig, zij zijn vreedzaam, enzovoort. En zij worden vervolgd. Het zijn kenmerken. En of het een complete reeks is, dat weet ik niet. Maar het zijn in ieder geval belangrijke kenmerken waarin de Heer laat zien van wat is een gelovige nou eigenlijk? Want dat is wat het is. Gelovigen zouden ingaan. En dit zijn kenmerken van geloof. En als je kijkt naar de betekenis van dat begrip zalig of zaligheid, dan is het Griekse woordje makarios. En dat wordt op andere plaatsen vertaald met gezegend. Of gelukzalig. Nou, dat heeft ook een betekenis, een vertaling in het Hebreeuws. En dan is het woordje asheri. Ik heb het niet op te zoeken, maar Psalm 1 vers 1 zegt, wel gelukzalig is de man die niet wandelt. Zalig is de man. Dat is hetzelfde woordje. Als je het in de Septuaginta zou opzoeken, dan krijg je makarios. En dat woord, dat asheri, dat wordt vertaald met uitgieten, schenken, uitvloeien, naar beneden laten stromen, vanaf een helling. Dus het is prachtig om te zien dat de Heer bovenop die helling staat, op de berg, en hij spreekt woorden van zaligheid. Eigenlijk is het een uitbeelding van de geest die uitgestort wordt en naar beneden stroomt over degene die die woorden ontvangen. Vanuit het centrum, vanuit die punt, of de top van de piramide, de top van de berg, wordt er gesproken en er wordt iets uitgeschonken. En in ieder die wil, kan dat opvangen. Het zijn eigenlijk dus woorden van geest, woorden van leven, woorden van zegen. Nou, hij zegt dan zalig zijn zij. Dat woordje zalig in het Nieuwe Testament, dat Makarios, dat komt in Matthäus 1 als eerste voor bij de aankondiging van de Heer Jezus in vers 21. We zitten natuurlijk nu in al bijna in april, maar kerst gaat over Pasen. En Jozef die krijgt dan die droom te horen dat hij Maria tot zich kan nemen, want zij zal een zoon baren, vers 21, en gij zult zijn naam heten Jezus. En dan volgt de betekenis van de naam, want we kennen Jezus als de naam, de Griekse vertaling van de Hebreeuwse naam Joshua, waar wat zoveel betekent als Jehovah maakt zalig. Toch? Dat is ook weer een verbastering van het Asheri. Gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Hij zal zalig maken. Alleen er staat hier een beperking bij. En de beperking die we hier lezen is dat hij zijn volk zal zalig maken. En de andere beperking die we lezen is dat hij zijn volk zal zalig maken van hun zonden. En als je het aan mij vraagt, dan ben je niet bij de koning. Hoewel Matthäus het koninkrijkse evangelie is. Maar dan ben je bij de hoge priester. Zijn volk, hij beperkt zich tot zijn volk als de hoge priester. En hij reinigt zijn volk van alle zonden. Niet iedereen. En die zaligheid heeft dus te maken met de zaligheid van het nieuwe verbond. Door de reiniging, door de werking van de hoge priester van het nieuwe verbond. Zalig. We vinden ook wel eens een ander woord voor zaligheid in het Nieuwe Testament. Eigenlijk meestal. En dat is het woordje soter. Maar dan wordt het ook vertaald met verlossing. Zalig maken en verlossen wordt soms door elkaar gebruikt. Maar als het gaat om soter, dat verlossen, dan wordt er heel duidelijk een bepaald onderscheid gemaakt in de verlossing die in het verleden heeft plaatsgevonden, de verlossing die in het heden plaatsvindt en de toekomstige verlossing. En dat is iets wat we in 2 Korinthe hoofdstuk 1 vinden. Ik vind het belangrijk genoeg om dat wel even aan te halen. 2 Korinthe hoofdstuk 1. We waren daar net al met de belofte Gods die in Christus vervuld worden. Maar in Matthäus 1 wordt de zaligmaker geïntroduceerd, Jezus, die zijn volk zou zalig maken van hun zonde. En in 2 Korinthe hoofdstuk 1 wordt gesproken over God die de doden verwekt of opwekt, vers 9. En ons uit zo grote dood verlost heeft. Dat is de verlossing uit het verleden. En dat hoort bij de zaligheid. En je zou kunnen zeggen dat heeft te maken met de geest. En wij zijn kinderen Gods. Wij zijn uit de geest geboren. Wij zijn van de dood verlost. En hij verlost ons nog steeds, staat er. En ons, het staat schuin gedrukt, nog verlost. Omdat de vertalers dat ook begrepen. Dat is ingevoegd. Op welke wij hopen. En dat betekent nogmaals niet dat we, zoals in de wereld, dat hopen maar denken dat het niet gebeurt. Ik hoop op goed weer. Nee, wij vertrouwen erop. Wij verwachten dat hij ons ook nog verlossen zal. En dat is de toekomstige lichamelijke verlossing die wij verwachten. Er zal een dag aanbreken waarop we dit aardse lichaam zullen afleggen. en een heerlijk lichaam zullen ontvangen. Hij verlost ons ook lichamelijk. Nou, en die verlossing, dat is eigenlijk één ding, maar dat heeft drie aspecten. En dat is wat hij nu uitwerkt. En dat heet zaligheid. Dat is zaligheid. Nou, en hij maakt ons zalig. Dat is het werk dus van de hoge priester, wat hij aan de zijne doet. En het is gekoppeld, die zaligheid, aan geloof. Niet aan eigen werken, maar aan geloof. En dat was altijd al het geval. Ik blader vanuit Korinthe terug naar Romeinen hoofdstuk 4. Daar gaat het over het geloof van David en Abraham. Staat in vers 3, Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Altijd is geloof de basis geweest tot redding en verlossing. In vers 4 staat dan, nu degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Want dan kun je zeggen, ik heb ervoor gewerkt, dus boter bij de vis. Maar degene die niet werkt, maar gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Nou, dat is precies ook weer het contrast in de bergrede, hè, waar je het letterlijk kunt toepassen en dan moet je aan de slag. Dan moet je je eigen verlossing proberen te bewerken. Of je kunt kijken waar het werkelijk over gaat en dan blijkt dat Christus ons verlost. En dan zouden wij op hem vertrouwen. En dat geloof wordt gerekend tot rechtvaardigheid. Gelijk ook David, de mens, zalig spreekt. Daar heb je Makarios. Welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken. Zeggende, zalig, Makarios, zijn zij welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. Zalig is de man welke de Heere de zonde niet toerekent. En deze zaligspreking dan, is die alleen over de besnijdenis of ook over de voorraad? Nou ja, dat is voor een andere keer. Maar het gaat over de zaligheid door geloof. Niet uit werken redt het, maar geloof. En geloof staat dus centraal in de zaligsprekingen. Hunner is het koninkrijk. En ik denk dat dat heel belangrijk is om dat te beseffen. Want als je, nou ja, zeker toen ik zelf nog zoekende was, dan raakte ik in de war als ik bijvoorbeeld de Jacobusbrief las. Van ja, maar hier staat toch echt van, hè, degene die werkt. En wat is nou een geloof zonder werken, enzovoort. En dan kwamen ze weer, ja, dat is dit. Dan moest je iets. Maar zelfs in deze woorden, in de bergreden, waarin die wet zo nadrukkelijk naar voren lijkt te komen, maar mensen dus niet weten wat ze ermee aan moeten. Doe dit, doe dat. Nog overvloediger dan de schriftgeleerden en fariseeën, blijkt dat zaligheid het eerste is wat de Heer naar voren brengt. En dat is altijd gekoppeld aan geloof. Dat is kenmerkend voor degene die het koninkrijk binnengaan. Het is dus een toestand die bij geloven gehoord, maar het is ook een heerlijk en betere toestand dan het voorgaande. Want degene die zalig verklaard worden, die waarover de zaligsprekingen gaan, die bevonden zich in een deplorabele toestand. Toch? Ze waren arm, ze hadden honger en dorst, ze werden vervolgd, noem maar op, Matthäus 5, vers 3 tot 12. En zij komen terecht in een betere toestand. En ook daar spreekt het woord van genade weer en het nieuwe verbond. Wat beter is dan het vorige. Beter is dan het oude. Het is dus een betere, heerlijke toestand. En in het algemeen wordt zaligheid dus ook zo gebruikt. Ik ben nu in Romeinen 4, maar dan blader ik naar 1 Korinther 7. Omdat het ook gewoon in het platte taalgebruik wordt toegepast. Van alle dag. In 1 Korinthe hoofdstuk 7. Ik hoop het vandaag niet over het huwelijk te hebben. Zover kom ik waarschijnlijk niet. Misschien de volgende keer dan. Maar hier gaat het ook over het huwelijk. En daar staat in vers 40. Maar zij is gelukkiger. Zij is zaliger. Indien zij al zo blijft, naar mijn gevoel, en ik meen ook de geest Gods te hebben. Het gaat er even niet om wat hier gezegd wordt, maar ze is in ieder geval zalig. Beter dan voorheen. Het is beter. Dat is wat zalig is. Of Galaten 4 vers 15. Even doorbladeren. Galaten 4 vers 15. Paulus die over zijn tekortkomingen, zijn verzoeking spreekt in vers 14. Zijn verzoeking in het vlees. En hij zegt, gij hebt mijn verzoeking die in mijn vlees geschieden niet veracht, noch verfoeid, maar gij naamt mij aan als een engel Gods, als een boodschapper. Ja, als Christus Jezus. Alsof het de Heer zelf was. Welke was dan uw zaligheid? Makarios. Wat was dan je voordeel? Want ik geef u getuigenis dat gij zo het mogelijk waar uw ogen zoudt uitgegraven en mij gegeven hebben. Nou, blijkbaar zagen zij er voordeel in, dat het beter was om dit te doen. En hieruit spreekt hun geloof. Want zaligheid is een betere toestand en die wordt gekoppeld aan geloof. Nou ja, het mooiste voorbeeld en het laatste voorbeeld, dat is natuurlijk Titus hoofdstuk 2, vers 13. Want daar komen al die zaken bij elkaar in vers 11. Want er staat, want de zaligmakende genade Gods, Makarios weer, maar nu iets wat Makarios maakt. De zaligmakende genade Gods, want het is niet de wet die zalig maakt, maar het is de genade Gods die zalig maakt. En die is verschenen aan alle mensen. Niemand uitgezonderd. Er is geen onderscheid, geen aanziens des persoons. Niet slechts voor Urk. Het is voor het hele land. Maar, of en, onderwijst ons, de gelovigen, vers 12, dat wij de goddeloosheid en wereldse begeerlijkheden verzakende matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Eigenlijk een samenvatting van Matthäus 5. We zouden iets laten. Omwille van iets beters. Namelijk een toekomstverwachting die wij hebben. He, indien gij in dit leven zijn, op Christus hoop, zo zijt gij de ellendigste van alle mensen, zegt Paulus in 1 Korinthe 15. Wij zoeken een beter iets. Iets wat stand houdt. Een doel. Nou, en hier staat in vers 13 dat wij niet zomaar ons uit deze wereld onttrekken of matig wandelen in deze wereld. Dat doen we niet omdat wij volgens de wereld gek zijn, maar omdat we iets beters voor ogen hebben. En dat is, wij verwachten de zalige hoop, Makarios. Wij verwachten de verschijning namelijk van de heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. En zo zie je dat wij niet alleen nu zalig gemaakt worden, maar dat wij ook de zaligmaker of de zaligheid verwachten. En waar ik eerst zei van die soter, van dat woordje verlossing, dat dat een toepassing in het verleden en in het heden en in de toekomst heeft, zo is dat eigenlijk ook met de zaligheid. Dat wordt aan elkaar verbonden. Maar nog belangrijker is dat je ziet dat zaligheid gekoppeld wordt aan geloof en daarmee aan genade. Want het is het resultaat van onderwezen worden in de genade. En ik geef je garantie dat waar je onder wetten en regels gebukt gaat, je geen hoop hebt. Ja, hoop dat je misschien ook een keer uitgekozen wordt. Hè, op het sterfbed. Maar we zouden daar nu uit leven. Blijmoedig. Wij verwachten Christus. En niet alleen wij verwachten Christus in deze dagen. Het was ook Paulus' verwachting. Wij leven niet anders als die gelovigen 2000 jaar geleden. Met dezelfde verwachting. Namelijk dat de Heer voor ons komt. En dat is een leven uit genade. Een leven wat onderwezen wordt door genade. Een leven waardoor we gedreven worden door genade. En dat leidt tot zaligheid. En de kracht is geloof en niet werken, zoals Romeinen 4 dat dus zegt. En het is een betere toestand uiteindelijk. En het algemeen nieuws is natuurlijk dat het evangelie beter is dan het oude, dan de boodschap van de wereld. Nou, ik ga terug naar Matteüs 5. Zalig dus. Wie zijn er zalig? En wie kan dan zalig worden? He, Matteüs 19. Of 18. Nou, zalig zijn de armen van geest. Want hun is het koninkrijk der hemelen. Dus je ziet dat hier een bepaalde conditie wordt gegeven met een resultaat. De bedoeling is niet dat wij nu arm van geest worden. Om maar zalig te worden. Nee, het is een beschrijving van eigenschappen van gelovigen nogmaals. En het resultaat is dat zij het koninkrijk der hemelen zouden ontvangen. Dus het koninkrijk wordt hier gekoppeld aan de zaligheid. De toestand waarin men terechtkomt. En nogmaals, en ik zal het niet meer herhalen, maar dat is dus beter dan het voorgaan. Ja, wat is het dan? Arm zijn. Je komt wat tekort. Maar dat is in al die versen. Nederigheid. Afhankelijkheid. Dat is wat naar voren komt. Onderdanigheid. En dat is noodzakelijk om genade te kunnen ontvangen. Je moet nu eenmaal arm zijn. Je moet nu eenmaal iets tekort komen. Je moet je nu eenmaal afhankelijk op kunnen stellen om iets te kunnen ontvangen van de Heer. En onder de wet zeg je eigenlijk, ja, dat wordt nooit letterlijk zo gezegd natuurlijk, maar onder de wet zeg je eigenlijk, ik doe het zelf. Ik geef de touwtjes niet uit handen. Als ik maar lang genoeg mijn best doe, dan komt het een keer goed. En zo zijn er dan nog 1000 varianten natuurlijk. Maar geloof of nederigheid of een afhankelijkheid is noodzakelijk. Want onder de wet kun je dat nooit bereiken. Daar hebben de Rooms-Katholieken, ik weet niet of ze onder ons zijn vandaag, maar daar hebben de Rooms-Katholieken natuurlijk een oplossing voor. Want je kunt altijd natuurlijk iemand naderhand zalig verklaren. Dat is toch een oplossing, lijkt me. Ja. Ik weet nooit wat de relatie is tussen het zalig verklaard worden en de hoeveelheid die aan de collecte gespendeerd is. Maar je kunt het proberen natuurlijk. En zo hebben de kerkelijke, misschien ook onder ons, een oplossing. Nou, laten we onze kinderen, voordat ze hebben kunnen kiezen of na kunnen denken, laten we ze alvast dopen. Dan zijn we ook van het probleem af, toch? Dan zijn ze geheiligd. Dus zo heeft elke denominatie zijn eigen oplossingen. Maar het beste is gewoon om de schrift te laten spreken en gewoon te geloven. Te vertrouwen op de woorden van onze Heer Jezus Christus. Die gezond zijn. En die leiden tot zaligheid. Nou, zalig dus. Armen van geest, die zouden het koninkrijk beërven. Als je kijkt in Lucas 6, vers 20. Zo is mijn batterij nu al weg. Als je kijkt in Lucas 6, vers 20, daar wordt niet gesproken over armen van geest, maar slechts de armen. Maar hier staat armen van geest. En ik denk dat duidelijk is waar het om gaat. Want als je arm bent, dan kom je tekort. En hier kom je geest tekort. Arm van geest. En betekent dat dan dat je dan een laag IQ hebt of zo? Dat is toch iets wat er vaak van wordt gemaakt, hè? Dat zalig zijn de dommen. En hoe dommer, hoe beter. Zoiets. En dat is een boodschap die in de wereld natuurlijk aannemelijk is, toch? Je moet dom zijn om te geloven. En die domme hurkers, hè, die geloven alles. Voor de opname, we zijn hier op Urk. Maar in de wereld wordt er toch gezegd van, ja, maar wij zijn weldenkende mensen. Wij denken zelf na. Toch? Wij hebben dat niet nodig. Wij zijn sterker. Jullie hebben dat nodig. Jullie zijn zwak en jullie moeten je ergens aan vasthouden. En prima. Als je ons er maar niet mee lastig valt. Maar het is wel een beetje dom. Een beetje achterhaald ook. Toch? De wetenschap weet beter. En het is toch 2023. We leven toch niet meer in de middeleeuwen. Dat zijn ongeveer de boodschappen die je dan hoort. Als het gaat om gelovigen. Ik denk toch dat het een mooie beschrijving is wat hier staat. Ja, zalig zijn de armen van geest. Want zo wordt er in de wereld wel naar gekeken. En toch, er staat hier niet dat het een voordeel is om dom te zijn of zo. Dus laten we dom worden. Laten we vooral tegen de wetenschap zijn. Laten we geen boeken lezen. Laten we. Nee, dat staat er niet. Nee, er staat hier eigenlijk waar men meent intelligent te zijn en zelf wijs te zijn, eigenwijs te zijn, zal men eerder geneigd zijn om God tegen te spreken. En zal men eerder geneigd zijn om alles in twijfel te brengen. En iemand die arm van geest is, die zal dat minder snel doen. Maar beide hebben eigenlijk evenveel kans om tot geloof te komen, want het is een keuze die je maakt. En of je nou dom of slim of intelligent bent, dat doet er eigenlijk niet toe. Ben je in staat om je eigen gedachten opzij te zetten en ze te onderwerpen aan wat de Heer te zeggen heeft? Dat is de vraag. Nou, en als je een stap terugneemt op een hoger niveau, het waren de Joden, het waren de Grieken volgens 1 Korinthe 1 die altijd een tegenwerping hadden. De Joden begeerden een teken en de Grieken begeerden wijsheid. Ze wilden wat nieuws horen. Zij waren niet die armen van geest. Zij meenden rijk te zijn. En het is later in Openbaring een klacht onder degenen die behoren tot de gemeente van Laodicea, dat zij menen rijk te zijn en alles te hebben. En zo onder ons, ik denk dat het echt over onze dagen gaat, waarin alles voorhanden is en men denkt alles te hebben, maar de Heer zegt, je bent arm, je hebt niks. Het is alleen maar de buitenkant. Zorg dat je de tijd uitkoopt. Zorg dat je je leven goed besteedt, want het is zo voorbij. En je kunt je nu laten vullen met het woord Gods, wat eeuwigheidswaarde heeft. Maar mensen denken, ik druk op de knop, ik hoor wat ik wil horen. Zo, dat weet ik ook weer. Alsof het een intellectuele bezigheid is. Een soort hobby. Maar het is noodzakelijk voedsel om te kunnen blijven staan. Om zalig te worden. En zalig zijn dus de armen van geest. Namelijk degene die tekort aan geest hebben. Tekort aan leven, aan het woord. En dus bemerken dat ze tekort hebben. Ik ben arm. Maar ik heb nog geen arme gehoord die niet verzadigd zou willen worden. Dan zegt hij, ik ben rijk, dan is hij niet arm. Maar als je arm bent, dan wil je iets. Nou, en in Johannes 6, die beroemde spijziging van de 5000... Een aantal weken geleden hadden we het erover op Urk. Dan is uiteindelijk de Heer die in Johannes 6 vers 63 zegt, wanneer hij een toelichting geeft op die hele gebeurtenis daar, dan zegt hij, de geest is het, in vers 63, die levend maakt. Het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Ze hadden tekort aan voedsel daar en ze kregen voedsel. Ze kregen spijs. Maar de Heer die geeft dan een toelichting en hij zegt, het gaat over het geestelijk voedsel, het geestelijke manna, het woord van God wat uit de hemel nederdaalt. Dat zijn mijn woorden en die zijn geest en die zijn leven. En er is een hele belangrijke logica in de schepping ingebakken en dat is dat als je ergens een tekort van hebt, dan ga je op zoek naar de verzadiging, naar de vervulling daarvan. Vooral voor de, nou ja, ik zie het bij mijn zoontje van 5, die heeft zijn maag ontdekt. En met name lekkere dingen. Maar op het moment dat hij honger heeft, nou, dan gaat hij ervoor. Er is een leegte, dat moet gevuld worden. Maar dat is symptomatisch voor het hele leven. Waar een tekort heerst aan liefde, aan wijsheid, aan rechtvaardigheid, gaat de mens op zoek naar vulling. Het moet namelijk opgelost worden. Nou, en waar de mens onderdanig is, waar de mens gelovig is, open staat voor God en zijn woord, en eerlijk genoeg is om vast te stellen dat hij tekort komt, dat hij arm van geest is, dat hij leven tekort komt, ja, dan zal hij op zoek gaan. En dan komt hij bij de Heer terecht. En de Heer die zal hem voeden met leven, met zijn woorden. Want de geest is het die levend maakt. Maar dan moet je dus ontvankelijk zijn. En op het moment dat je verzadigd wordt met zijn woord, staat in Matthäus 5, hunner is het koninkrijk der hemelen. Ja, het koninkrijk der hemelen staat er in de Statenvertaling. Dat is iets wat we tegenwoordig, wij als gelovigen die Statenvertaling hanteren, nog tegenkomen. Maar hier staat een bepaalde naam van, namelijk een genitief. Der hemelen. Het koninkrijk van de hemel, zou je het mee kunnen vertalen. Maar dat betekent dat er meerdere mogelijkheden zijn met betrekking tot dat koninkrijk. Het kan een bezit zijn, het koninkrijk van de hemel, het behoort tot de hemel. Het kan ook een oorsprong zijn, zit er een causaliteit in. Dus het koninkrijk dat zijn oorsprong vindt in de hemel, dat kan ook. En de context die moet eigenlijk uitwijzen waar het hier over gaat. Maar in het algemeen maakt men hiervan gewoon de hemel. Ja, zalig zijn de armen van geest, want zij gaan naar de hemel, zoiets. Maar dat is niet wat er staat. Het gaat om het koninkrijk juist. En dat koninkrijk, dat is niets anders dan de nieuwe schepping. Het punt is alleen, en laat ik dat gewoon, ik kan het zelf zeggen, maar laat ik het gewoon illustreren met twee schriftplaatsen. Colossenzen 1 vers 13, daar gaan we eerst heen. Colossenzen. En we gaan hierna naar Efeze. En dan zeg ik er nu maar even bij, de Colossensebrief en de Efezebrief horen bij elkaar. Die komen sterk overeen. Er staat in Colossense 1 vers 13, dat hij ons getrokken heeft uit de macht der duisternis. We zijn uit de duisternis gehaald. Getrokken. Zoals Mozes het volk uit Egypte trok. En zijn overgezet. Hij heeft ons overgezet. In het koninkrijk van de zoon zijner liefde. Daar zie je weer zo'n naamval. Maar hier staat zijn geliefde zoon. De ware David. Wij zijn gezet in het koninkrijk van Christus. De ware David. De geliefde. Nou, je zou verwachten van duisternis word je gezet in het licht. Dus ook hier, de taal, kun je concluderen dat dat koninkrijk geassocieerd wordt met licht. Wij worden nu dus verlicht. Dus we zijn in het koninkrijk geplaatst. Maar Efeze, dat is de brief die heel erg op Colossense lijkt, zegt in hoofdstuk 2... Die zegt dan, hoewel wij dood waren, vers 5, door de misdaden, heeft hij ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig, makarios, geworden. En hij heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus. En waar in Colossense hoofdstuk 1 vers 13 gesproken wordt over het koninkrijk van zijn geliefde zoon, wordt hier gewoon gezegd de hemel. Nou, en dan moet je altijd afvragen, wat is de overeenkomst en wat is het verschil? Nou, de overeenkomst is dat het koninkrijk tot op heden beperkt is tot de hemel. En nog in algemenere zin, de nieuwe schepping die in Christus gemaakt wordt, die beperkt zich tot op heden tot de hemel. En daarom zijn wij gezet in de hemel. Maar dat is het koninkrijk. Dat koninkrijk dat verborgen is, maar geopenbaard zal worden. En in de toekomst verwachten de verschijning van onze grote God en zaligmaker, Jezus Christus. Maar dan komt hij uit de hemel. En Colossense 3 vers 4 zegt dat wij dan met hem in heerlijkheid zullen verschijnen. Dus hier kun je zeggen dat het koninkrijk zijn oorsprong vindt in de hemel, maar dat het ook de hemel is. Maar dat koninkrijk zal eenmaal openbaar worden en zal vervolgens ook op aarde uitgebreid worden. En dan heb je de woorden uit Handelingen 15 dat de vervallen hut of de vervallen tabernakel van David weder opgebouwd zal worden. Handelingen 15 vers 14 tot 16. Hij doet een zaak in de hemel en in de toekomst op aarde. Dus ja, ze gaan naar de hemel, maar dat is maar voor een klein deel dus van de gelovigen. Zalig zijn de armen van geest, want hun is het koninkrijk der hemelen. Ja, je kunt in onze dagen zeggen, ja, die gaan naar de hemel. Maar in de toekomende dagen kun je dat niet meer zeggen. Maar dan krijgen zij deel aan dat koninkrijk wat zijn oorsprong vindt in de hemel, maar geopenbaard zal worden op aarde. En deze beide dingen vind je terug in Matthäus 5, want in vers 3 wordt er gesproken over het koninkrijk de hemelen. Maar een paar versen later, in wat is het? Vers 6 denk ik, daar wordt al gesproken over het aardrijk. Die beide aspecten vind je terug, maar het is hetzelfde koninkrijk. Het is dezelfde nieuwe schepping, maar die nieuwe schepping die groeit. Ik weet niet of jullie nog in Efeze zitten, maar dat wordt ook mooi samengevat in vers 9 en 10 van Efeze hoofdstuk 1. Er zit in Efeze hoofdstuk 1 een aantal zegeningen waaraan wij deel hebben gekregen. En een van de zegeningen waaraan wij deel hebben gekregen in Christus is dat hij ons de verborgenheid bekend maakt. Dat hij ons zijn verborgen plan bekend maakt. Dat hij ons op de hoogte brengt van zijn verborgen wil, staat hier in vers 9. En dat doet hij naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf. De Heer heeft een plan nogmaals. Dat plan werkt hij uit. En degenen die tot hem naderen, zoals in Matthäus 5 de discipelen tot hem naderen, worden door de Heer op de hoogte gesteld van wat hij doet en wat hij zal doen. Dat is vers 9. En dat doet hij nu. Maar vers 10 zegt, vervolgens, om in de bedeling van de volheid der tijden, en dat is in de toekomst, daar wachten we nog op, om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot één vergaderen in Christus, beide, dat in de hemel is en dat op aarde is. Maar tot op de dag van vandaag beperkt de Heer zich tot hetgeen in de hemel is. De hoge priester die in het binnenste heiligdom is. Binnen. En wij vergaderen rondom de troon der genade. En hij spreekt tot ons. Maar er komt een moment dat die hoge priester naar buiten komt weer. En dan komt hij als de koning. Hij is nog steeds de priester, maar dan staat het koningschap voor je. Want beide worden verenigd in Christus. En het hoge priesterschap van Christus wordt in de eerste plaats gekoppeld aan de hemelse positie van Christus. En het koningschap van Christus wordt in de eerste plaats gekoppeld aan zijn aardse koninkrijk. Aan David, aan Jeruzalem en de troon. Maar die beide komen samen in Christus en worden uitgewerkt in onze geschiedenis. Nou, en zalig zijn dus de armen van geest, want hun is het koninkrijk der hemelen. Ja, in onze dagen hebben wij dus door geloof deel aan de hemelse dingen. Maar ja, vergis je niet. Het geldt ook voor degenen die in de toekomst dus tot geloof komen. Zij zullen ook deel krijgen aan dat koninkrijk, wat uit de hemel zal nederdalen. Nou, vers 4. Ik moet een beetje haast maken. Zalig zijn zij die treuren. Want zij zullen vertroost worden. Eerst dat woordje vertroosting. Ik denk dat dat een bekend is. Want dat woordje vertroosting, of zij zullen vertroost worden, dat is het bekende Griekse woordje parakaleo. Misschien zegt het je niks, maar dat wordt vaak vertaald met bidden. Parakaleo. Maar in het Hebreeuws kennen wij het als het woordje nagam. En de eerste keer dat dat voorkomt, is in de dagen van Noach. De Heere God zag de werken der mensen aan, dat ze boos waren. En het berouwde de Heere dat hij de mens gemaakt had. Dat is Genesis 6 vers 6. Maar er was er één die rechtvaardig was. Ik ga er expres niet naartoe omwille van de tijd. Maar hij wordt genaamd Noach. En dan wordt er achteraan gezet, omdat de Heere door hem vertroosting wil brengen. Iets van die aard. Dan denk je van, nou, Noach, dat wordt dus gekoppeld aan nagam, vertroosting. En ook hier vind je dus een toestand waarin, ja, de deplorabele toestand van de mens naar voren komt. De mens die boos is van hart, in opstand tegen God. Ze lachten Noach uit. En de Heer zegt, ik ga het anders doen. Het berouwde God staat er in Genesis 6 vers 6. En dat wordt vertaald met nagam. Dat betekent niet dat God spijt had van wat hij had gemaakt. Maar dat betekent dat hij het over een andere boeg zou gooien. Dat hij iets beters in de plaats zou brengen van dat oude. Ik maak een nieuwe schepping. En het oude zal voorbij gaan. Dat wordt in die oeroude geschiedenis al uitgebeeld. En Noach staat erin centraal. Als je trouwens Noach letterlijk vertaalt, dan betekent dat gewoon rust. De rust. Degene die de rust zou brengen. Prachtig hoe dat ook in die geschiedenis naar voren komt. Maar zalig dus zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Dat gaat dus over de vertroosting van het nieuwe verbond. En de eerste keer dat vanuit het Oude Testament volgens vele commentaren gesproken wordt over het evangelie, dat is in Jesaja 40. Troost, troost mijn volk. Toch? Een vertroosting die zou komen over het volk Israël. Dat woordje troost, dat is nagam. En dan wordt daar in dat hoofdstuk in Jesaja 40 gesproken over het brengen van, het verkondigen van een goede boodschap, van evangelie. Nieuw leven wat tot stand zou komen. Een nieuw begin. Iets wat beter is dan het oude. En als je dan naar het Nieuwe Testament gaat, dan vinden we daar de trooster, de ware trooster. Nou, en dan gaat het eigenlijk niet zozeer om Jezus van Nazareth. Met alle respect voor degene die dat denken, dat is het begin van de verlossing. Noodzakelijk. Maar als de Heer over deze dingen spreekt, en dan haal ik het liefst gewoon de schrift zelf aan, dan kom ik terecht in Johannes 14, vers 16. Wanneer de Heer, nou ja, niet vergaderd is op een berg, maar dit is het mooie aan Johannes, dan vind je niet zozeer de bergreden, maar daar vind je ze vergaderd in een opperzaal, ook verhoogd. En dan spreekt hij ze toe in een aantal hoofdstukken. En een van de dingen, van de aspecten die daar naar voren komen is, nou laat ik vers 15 er dan toch maar bij lezen, indien gij mij lief hebt, zo bewaart gij mijn geboden. Zie je wel. En laten we nou eens gewoon zonder die vooronderstellingen vaststellen dat geboden, zoals dat in onze Statenvertaling zwaar naar voren wordt gebracht, dat het gewoon onderwijzingen zijn. Mijn woorden. Het woord dat ik tot u spreek. Die woorden van geest en van leven, zoals in Johannes 6 staat. Daar gaat het over. Bewaar dat woord. Neem het ter harte. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Opdat hij bij u blijft in de eeuwigheid. En hier zegt de Heer, ja, eigenlijk gewoon in verborgen woorden, dat het niet gaat om Jezus van Nazareth, maar om de opgewekte Christus. Die niet openbaar op de troon in Jeruzalem zal zitten, maar verborgen zou zijn. De komst van de Heilige Geest, de Geest der waarheid, vers 17. Welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en hij kent ze niet. Kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij uw lieden en zal in u zijn. Het gaat om Christus, de opgewekte, die wij nu kennen als de hoge priester van het nieuwe verbond, die voor ons bidt. Maar Paulus is daar heel makkelijk in, die zegt in Romeinen 8, ja, de hoge priester die voor ons bidt, het is Christus die voor ons bidt. Of, het is de Geest die voor ons bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. Daar gaat het over. Christus. Die ons vertroost met de vertroosting van het nieuwe verbond. Hij leidt ons in heel de waarheid. En hij brengt ons op de plaats van bestemming. Daar gaat het over. En zalig dus zijn zij die treuren. Want zij zullen vertroost worden. Als je treurt, dan ben je in de rouw. Dan mis je inderdaad weer iets. Maar dan ben je in een toestand van rouw. Omdat er iemand dood is. Of dat er een scheiding heeft plaatsgevonden. Of volgens Jacobus 4, vers 9, dan ben je ellendig. Wordt eraan gekoppeld. Maar waar zou de Jood, waar zou de rechtschapen Jood nou om treuren? De wet, die zou verdwijnen. Daar treurt hij op. En waar treurden de discipelen dan om? Als je leest in de Evangelie, waar treurden ze om? Nou, omdat de Heer gestorven was. Hij is gestorven, het is al de derde dag. Waar is hij nou? Maar wat betekent dat? Dat betekent dat er een einde zou komen aan het oude verbond. Er zou een einde komen aan de wet. Maar de Heer zegt, ik kom niet om te ontbinden, ik kom om te vervullen. En daarom verwacht men vertroosting. Daarom verwacht de gelovige vertroosting. Je treurt om het oude weliswaar, om de dood van het oude. Het kon niet blijven, het moest gaan. Maar men zou vertroost worden met iets beters. Dat is wat het is. Dus zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Maar we zouden vertroost worden met het nieuwe verbond. En een van de mooiste illustraties vind ik Genesis 24, vers 67... De geschiedenis van Isaac en Rebecca. En op het moment dat Isaac en Rebecca elkaar in het oog krijgen. Door het werk trouwens van Eliezer. Ook weer voor een andere keer. Het staat in 64, in vers 64. Rebecca hief ook haar oog op en zij zag Isaac. En zij viel van de kameel af. Zo. En ze zeiden tot de knecht. Wie is die man? Die ons in het veld tegemoet wandelt. En de knecht zeide. Dat is mijn Heer. En toen nam zij de sluier en bedekte zich. En de knecht vertelde aan Isaac al de zaken die hij gedaan had. En in één vers staat er gewoon wat een huwelijk werkelijk zou zijn. En Isaac bracht haar in de tent van zijn moeder Sarah. En hij nam Rebecca. En zij werd hem zijn vrouw. Dat is in wezen wat het is. Je kunt de cultuur bepaald van alles bijverzinnen. Maar ze kwamen in de tent samen terecht. Zij hadden gemeenschap. En zij werd hem ter vrouw. Twee werden één. En hij had haar lief. En ik weet wel, het moderne plaatje misschien dus de volgende keer hebben we het erover. Het moderne plaatje is dat men eerst lief heeft. Hè? We gaan proberen, we gaan kijken, we gaan snuffelen. Hè? Heb ik je genoeg lief? En dan komt er gemeenschap misschien. Dan gaan we trouwen. Maar de Bijbelse volgorde is in de meeste gevallen andersom. Ze kenden elkaar niet. Maar er ontstond gemeenschap op een of andere wijze. En door de gemeenschap, het omgaan met elkaar, kreeg men elkaar lief. En laten we eerlijk zijn. Wat kenden wij de Heer nou? Toch? Wij kregen gemeenschap. En vervolgens krijgen we de Heer lief. Want zo is het eigenlijk, zo is de werkelijke volgorde in de Bijbel dan. En wat je er ook omheen verzint, vaak is dat heel tijdelijk en plaatselijk en cultuurgebonden enzovoort. In de Bijbel is er niet zo moeilijk over. Daar spreken die dingen over. Gemeenschap spreekt over werkelijke gemeenschap binnen het verbond. En daarvan spreekt de Heer dus ook in de bergreden. Maar goed, het gaat hier om wat hierna komt. Hij had haar lief. En alzo werd Isaac getroost naar Gaam, naar zijn moeders dood. Want de toestand waarin Isaac terecht kwam, was beter dan het voorgaande. En dat troostte hem dus. Zijn moeder was die kwijt, het oude was voorbij, maar er kwam wat beters voor in de plaats. Toekomstperspectief. Hij kon verder. Nou, daar hangt nog veel meer aan samen met de erfenis enzovoorts. Maar dat is wat het is hier, vertroosting. En prachtig dus dat typologisch dat spreekt over het nieuwe verbond. De vorming van Christus en de gemeente, maar bovenal ook hoe Israël in stand wordt gehouden in de geschiedenis. Dat zit er allemaal achter. Nou, laten we er nog één of twee doen. Dan gaan we terug naar Matteüs 5. Matteüs 5, vers 5. De Chinezen zijn niet bezorgd, zie ik. Dus. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. En hier zie je, het begon eerst nog met de hemel, het koninkrijk der hemelen in vers 3. Maar nu wordt de aarde daar ook bij ingetrokken. En zo vinden we eigenlijk de volgorde, de nieuwe schepping die in de hemel begint, zeg een stuk, en dat breidt zich uit als een cirkel, een steentje wat je in het water gooit, en die cirkel breidt zich uit vervolgens. En uiteindelijk zal heel de aarde vervuld worden met de heerlijkheid Gods. Nou, zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen een aardrijk beërven. Nou, in de eerste plaats werd dat aan Abraham beloofd, hè? Dat is Romeinen hoofdstuk 4. Mocht je dat nooit gelezen hebben. Maar dat is eigenlijk de normale gang van zaken. In de verlossing. Namelijk dat als je gered wordt of verlost wordt of zalig wordt, dan kom je niet zozeer terecht in de hemel, maar dan kom je terecht op de nieuwe aarde. En Abraham was een gelovige, we lazen net al in Romeinen 4. En zijn geloof werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. Dat is vers 3. Maar het gaat me dan nu om vers 13 van het hoofdstuk. Want daar staat, vers 13 van Romeinen 4. Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied. Want die was er nog niet. Ook weer zo mooi. Abraham had geen wet. En wij bedeeld aan de zaligheid van Abraham. De belofte aan Abraham. Maar goed, de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. Ja, en als je op zoek gaat in Genesis, de geschiedenis van Abraham, dan heb je er nog een hele kluif aan om te achterhalen dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn. En toch leer je uit de geschiedenis van Abraham dat hij dat geloofde. Dat hij de oude schepping zou overleven, een erfgenaam zou zijn dus. En de nieuwe schepping zou erven. En een van de zaken waardoor we dat weten, dat hij dat geloofde, was bijvoorbeeld dat hij bereid was om Isaac te offeren. Omdat hij geloofde dat God hem zijn zoon zou kunnen wedergeven. Want hij spreekt en het is er. En dat is dit hoofdstuk trouwens. Hij geloofde. En dat geloof in de schepper van hemel en aarde die een nieuwe schepping maakt. Daar lees je heel weinig van in letterlijke woorden. Maar dat, ja, die gelovigen die wisten dat. En zij keken vooruit. En wij zien terug naar het volbrachte werk van Christus. En wij mogen vervolgens nu delen in wat de Heer nu doet. Maar voor hen was het vooruitkijken. En wij leven eigenlijk in een heel bijzondere tijd waarin wij nu al de nieuwe schepping zijn binnengegaan. Terwijl Abraham nog wacht. Nou goed, dat is die uitzonderlijke positie van de gemeente die als het lichaam van Christus met Christus gezet is in de hemel. Omdat wij eerstelingen zijn. Maar het aardrijk is normaal gesproken voor de gelovigen. En dit is voor de zachtmoedigen. Dat is het Griekse woordje praios. Maar wat is dat? Zijn dat de halfzachten? Nee. Nou, sterker nog. Het was de Heer die weliswaar zachtmoedig was. Maar er staat ergens in Jesaja dat als het ging om de waarheid en het woord, dan had hij het aangezicht van een granieten blok, wat was het? Ja? Een keisteen. Ja. Dan kon hij een behoorlijk harde houding aannemen als het om de waarheid ging. Dan week hij geen centimeter en dat zien we ook terug in Matthäus 4 overigens. Maar een zacht gemoed betekent dat men ontvankelijk is in het denken. Gemoed, denken. Zit ook trouwens moedig in. Maar zachtmoedig. Ontvankelijk. Het is nog te beschrijven. En het is de Heer die dan zegt, in Matthäus 11 bijvoorbeeld, in dit verband ook, in vers 27 bijvoorbeeld, naar 28, komt herwaarts tot mij. Ja, hij vergaderde zijn discipelen, hij riep ze. Kom, volg mij. Komt herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijt. Ja, waarvan? Juist van dat woord der wet, van dat juk. Waarvan Petrus zegt dat nog wij, nog onze vaderen het hebben kunnen dragen. En ik zal u rust geven. De rust. De vertroosting van het nieuwe verbond. De rust. Ga zitten, zoals ik ook nedergezeten ben. En neem mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig, daar heb je hem, zachtmoedig ben. En nederig van hart. En zo zie je dat het gemoed, het denken, gekoppeld wordt aan het hart. En een zacht gemoed komt overeen met een nederig hart. Een hart wat open staat voor de waarheid. Wat open staat voor het woord van God. En op het moment dat we die houding, die gelovige houding aannemen, dan zullen ook wij rust vinden voor onze zielen. Een zacht gemoed. En nou, nu ik het woordje ziel zie, dan denk ik, laat ik nu maar gelijk even naar Jacobus 1, vers 21 gaan. Jacobus 1. Soms zo wettisch wordt geïnterpreteerd. Terwijl het ook hier gaat om de vervulling van de wet juist. Er staat in vers 19, zo dan mijn broeders, mijn geliefde broeders, en ieder mens zij ras om te horen. Je kunt beter geneigd zijn om te luisteren en traag om te spreken. Wat minder praten. En dus traag tot toorn. Want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet. Mag ik dan niet boos worden, heb ik wel eens gehoord. Nee, het gaat om waar Jacobus het over heeft. Namelijk, wanneer men woord der wet spreekt, dan is men per definitie toornig, want de wet veroordeelt. Want er is niemand juist die die wet kan houden. Het is Paulus die zelf zegt in Galaten 5, indien men in één ding struikelt, struikelt men in heel de wet. Nou, je kunt beter niet spreken dus, maar luisteren. Zoals Maria luisterde in Lucas 10. Want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet. Daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Nou, hier zien we de conditie waarop men zalig wordt. Zoals we in Matthäus 11 ook lazen. Namelijk dat ons hart zachtmoedig zou zijn. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. En sommige plaatsen, daar wordt dan voordat de spreker voor gaat gebeden, dat de luisteraars maar een zachtmoedig hart mogen hebben. Maar zo werkt het niet. Het is hier actief. Er staat gericht tot de gelovigen dat zijn hart zachtmoedig zou zijn. En op het moment dat dat de conditie is van je hart, op het moment dat je open staat voor dat woord, dan wordt het in je geplant. En dan kan het je ziel zalig maken. Dat doet het zijn werk namelijk. Dus het is een conditie. En dus zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zij worden zalig gemaakt. Hun zielen worden zalig gemaakt. En zij zullen erven dus. Nou ja, en ik hoef het denk ik niet aan te halen, maar het is een vrucht van de geest, hè, zachtmoedigheid. Het is een eigenschap van Christus zelf. Het uur is voorbij, dus laat ik nog alleen dan Efeze 4 aanhalen en dan gaan we lunchen. Efeze 4, vers 2. Over die zachtmoedigheid. Hier vinden we ook van die eigenschappen die terugkomen in Matthäus 5. Maar dat wordt gekoppeld aan de houding en de wandel van de gelovigen. In onze dagen. Gewoon wij. En Paulus zegt, zo bid ik u dan, vers 1 van hoofdstuk 4. Ik, de gevangene in de Here, dat gij wandelt waardiglijk de roeping met welke gij geroepen zijt. En ik zeg er hier altijd bij, dit is geen opdracht die je zo uit de Bijbel moet trekken. Want het is heel makkelijk om Efeze 4 vers 1 uit de Bijbel te halen, op een voetstuk te plaatsen en dan te zeggen, oké, we moeten wel waardig wandelen. Maar dit volgt op Efeze 3 en 2 en 1. Je moet eerst weten wie je bent. En op het moment dat je weet wat je positie is in Christus, gezet in de hemel, gezegend, gebouwd tot een woonstede Gods in de geest, in het binnenste heiligdom vergaderd, dan pas kun je met Paulus meegaan in zijn gedachten, om vanuit die positie te wandelen, wetende wie je bent. En dan staat er, die wandel zou zijn met alle ootmoedigheid, dat is een vorm van nederigheid, en zachtmoedigheid, daar heb je hem weer. Onze wandel zou zachtmoedig zijn. En een zacht gemoed. Dat je open staat voor het woord. En ja, het is een valkuil voor velen, ook voor mij. Maar soms zijn we zo gericht op kleine dingetjes. Ik had het er net nog over. Dan willen we met een microscoop zo in het woord duiken. Maar we zouden eerst leren wat de grote lijn is, wat de Heer doet. En vervolgens kunnen we bepaalde rijkdommen onderzoeken. Maar dat vereist een zacht gemoed. Dat we openstaan voor wat de Heer ons daadwerkelijk wil zeggen. En vervolgens met langmoedigheid, met geduld, verdragen elkander in liefde. Want een wandel van de gelovigen komt nooit alleen. Dat komt altijd ergens samen. Ik had er vorige week met iemand over. Ik geloof niet dat gelovigen op een zolderkamertje ergens, ja, tenzij je ergens in Noord-Korea misschien zit en je kan geen kant op. Maar normaal gesproken komen gelovigen elkaar tegen. Hoe dat eruit ziet, weet ik niet. Dat kan op zondag zijn, maar ik bedoel gewoon in het leven. Er gebeurt van alles. Je leeft en je komt elkaar tegen. En daar zouden we wandelen. En vervolgens zouden we ons dan benaarstigen om te behouden de eenheid des geestes door de band des vredes. Nou, die eenheid zouden we niet tot stand brengen, maar die zouden we bewaren. En dat kan alleen als we die eigenschappen van Christus in ons hart laten planten. Ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. En dat kan als je weet wie je bent. Nou, en de Heer die wil ons daarvoor.